Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 90, daarvan het zesde en het negende vers. Psalm 90, vers 6, helaas. Het best van onze beste dagen baart dikwijls smart, geeft dikwijls stof tot klagen. Daar zorg, verdriet en jammerlijke plagen steeds beurt om beurt de matte ziel doorknagen. En het negende, laat uw genade ons met haar troost verrijken. 6 en 9 van Psalm 90.
Thank you.
De schriftlezing voor deze middag is uit de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, het 5e hoofdstuk, de versen 12 tot en met 21. Romeinen 5, vers 12 tot 21. En daarna zingen we uit Psalm 84, het 6e vers. Want God de Heere, zo goed, zo mild, is te allen tijden een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. En wat er verder volgt. Daarna doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. We lezen Romeinen 5 vers 12 tot 21, zingen Psalm 84 vers 6 en doen dan belijdenis des geloofs.
Daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke alle gezondigd hebben. Want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen die niet gezondigd hadden, in de gelijkheid des overtreding van Adam, welke een voorbeeld is degene die komen zou. Doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Want indien door de misdaad van één vele gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En niet gelijk de schuld was door die ene die gezondigd heeft, alzo is de gift. Want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die ene, veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en de gave der rechtvaardigheid ontvangen in het leven heersen door die ene, namelijk Jezus Christus. Zo dan gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen, omdat de misdaad te meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Omdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heere. midden van u spreekt met mijn in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden en wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Wij gaan verder lezen in de Heidelbergse Catechismus, aan de beurt van behandeling is zondag 16. En we lezen de vragen 40 tot en met 43. Dus de laatste vraag laten we liggen voor beleving en welzijn een volgende keer. Het gaat nu over de dood en de begrafenis van Christus. Zondag 16, vraag 40. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders voor onze zonden kon betaald worden dan door de dood des Zoons Gods. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Zodan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook nog moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offeranden en de dood van Christus aan het kruis? Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven worden, opdat de boze lusten des vleeses in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Laten we samen de Heere gaan bidden en hem vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Eeuwig levende, volzalige God in de hemel. Opnieuw zoeken wij uw aangezicht in onze gebeden. Nu we op deze zondagmiddag weer in de gelegenheid gesteld worden om te horen naar wat u tot ons te zeggen hebt. En Heere, nu zijn wij mensen die aan het leven hangen. Mensen die ook zo vast gekleefd zit aan alles van het tijdelijke. En alles getuigt ook op deze dag van dat leven. In de schepping getuigt alles van bloei en van groei. En de tuinders maken zich op om te oogsten. En zo werkt u door uw Heilige Geest elke keer weer dat leven. Maar Heere, ons leven, dat wordt overschaduwd. Daar hangt altijd het zwaard van de dood boven, dat ons leven zomaar kan afsnijden. En nu willen wij daar het liefst niet mee geconfronteerd worden. Maar de dood is onverbiddelijk. En de dood neemt ook geen vakantie. De dood houdt geen rekening met mooi weer, met plannen die mensen kunnen hebben, ook om op vakantie te gaan. En op deze dag wordt dat ook in onze maatschappij herdacht. Dat zoveel jaar geleden dat vliegtuig, de MH17, neergehaald is boven Oekraïne. Waar zoveel medelanders de dood hebben gevonden. Op weg naar hun vakantieadres of hun familie of anderszins. En zo is het daar waarheid geworden toen. De dood wenkt ieder uur. Ook als het ons niet uitkomt, ook als wij heel andere plannen hadden voor deze dag. En nu worden we daar ook vanuit uw woord mee geconfronteerd, ook op deze middag, in deze middagdienst. Vanuit de geloofsbelijdenis brengt u ons weer voor de werkelijkheid van ons leven. En hebben we daar al psalmen omheen gezongen, die ervan getuigen dat onze levensdraad snellijk afgesneden wordt en dat wij daarheen vliegen. Heren, dat zijn geen dingen die wij graag willen horen op zo'n zomerse warme dag. Maar geef dat wij het toch mogen horen en luisteren en dat het ook in onze harten en in onze levens mag beklijven. Opdat we niet onverwachts door de dood worden ingehaald, zoals zoveel mensen die niet voorbereid waren toen dat vliegtuig neerstortte, of door een ongeluk omkwamen, of door een ziekte werden weggenomen. U hebt deze zondag onder andere gegeven opdat wij ons met deze dingen zouden bezighouden, en dat niet om een schaduw te leggen over dat leven en om altijd moedeloos en in mineur te leven, maar om ons verstandig te maken. Dat we onze dagen tellen, opdat we een wijs hart zouden bekomen. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God, en doet net alsof er geen dood en alsof er geen eeuwigheid is. Maar een wijs man bereidt zich voor. Een wijze vrouw weet dat de dood ieder uur wenkt. En heren, wilt u dat aan ouderen, maar ook aan jongeren leren? Hoe vergankelijk we zijn. Opdat wij mogen zien wat de dood nu werkelijk is. Niet iets dat bij het leven hoort, maar het is de bezoldiging, het loon op de zonde. En die moet eruit. Die zonde, die toch door u de prikkel, de angel, de splinter van de dood wordt genoemd. Die de dood maakt tot de koning der verschrikking. Heere, geeft u dat wij vanmiddag mogen worden onderwezen in de dood van de Heer Jezus Christus, waarom hij moest sterven. Waarom hij zich heeft laten vernederen tot in de dood toe. Dat brengt ons bij de gerechtigheid en de waarheid van God. Die deugden waarin alle andere deugden worden samengevat. Dat u recht bent in al uw weg en werk. Dat uw oordeel rust op de allerbeste wet. En ook als u zegt, de ziel die zondigt zal sterven. Heere, geef zo dat wij oren krijgen om te horen deze middag. Met toepassing voor onszelf. Dat we ons niet zullen afsluiten voor deze dingen. Want dan kiezen we voor het leven de dood. En dan noemt u ons dwazen. Heere, wil dat uw licht en uw waarheid zenden. En geef dat die dood zo onontkoombaar wordt. Dat wij ons haasten en ons spoeden om ons levenswil. Om behouden te worden. Om geborgen te worden achter dat bloed van de gekruisigde. Om in zijn dood en in zijn begrafenis vertroostingen te mogen vinden. Heren, zo zien we op tot u, voordat wij aan de prediking gaan beginnen, voordat wij gaan luisteren, zend uw licht en uw waarheid, zend uw geest in ons midden, en geef dat hij ons mag overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar ook dat hij dit onderwijs uit Christus zal nemen en het ons zal verkondigen. En in deze context, heren, bidden wij u ook voor, opnieuw, voor alle rouwdragenden. Die ook op deze dagen soms zo ontroostbaar zijn, omdat ze terugdenken aan hem of haar die hen kortere of langere tijd geleden zijn ontvallen. Kan het juist in een vakantietijd soms zo gevoeld worden. Bij de ouderen, bij de eenzamen. En ook als wij misschien nog jonger zijn, dan ook al kan de schaduw van de dood zich breed uitstrekken over ons leven. Als er een ziekte geconstateerd is, als er behandelingen plaats moeten vinden, een operatie, dan kent u ze ook in onze gemeente die ook daar mee kampen en die daar ook veel tegenop zien. Ook wat er wellicht de komende week allemaal moet gebeuren. Heer, ontfermt u zich over een ieder. Geef dat deze zondag tot troost, tot onderwijs mag zijn. En dat zij en dat wij allen mogen sterven voordat het sterven wordt. Zodat we met Paulus kunnen zeggen, ik sterf alle dagen. Om een stervend leven te leren leven. Een vleeskruisigend leven. Opdat we zo mogen voorbereid zijn op de ontmoeting met u. En mogen ervaren dat u dan in die grote dag der dagen ons zult ontslaan van strafvervolging. Omdat de borg en de middelaar Gods en der mensen die straf gedragen heeft in de plaats van een zondaar. Heren, zo zien wij op tot u. We zijn zo afhankelijk van u. In het spreken en ook in het luisteren. Geef dat de warmte van deze dag ons niet zal hinderen. Maar dat wij door uw woord in beslag worden genomen. En dat het zijn kracht mag doen. En dat wij aan het einde van deze dienst nog mogen zeggen dat het goed was om aan deze plaats geweest te zijn. Want u was in ons midden. Heren, wij bidden u voor elkaar, maar ook voor allen om ons heen, onze naasten, dichtbij en ver weg. We denken ook in de context van deze zondag aan al het geweld en alle slachtoffers die er vallen in de Oekraïne. Niet alleen jaren geleden door dat vliegtuig wat neergestort is, maar ook door de slachtoffers die vandaag vallen. We konden er ook weer van horen, ook in de afgelopen week, hoe door bombardementen en moordgeweld van de Russen, jongeren, ouderen, maar ook kleine kinderen moesten sterven. Heren, wie zal het verdriet, wie zal de ellende peilen van wat daar allemaal geleden wordt. Heren, wil in gunst, in ontferming op dat volk neerzien. Wilt u een halt toeroepen? We hebben er zo menigmaal al om gebeden, maar wilt u dat toch bewerken? En allen die verantwoordelijkheden dragen tot bezinning doen laten komen. In Rusland, maar ook in de landen die de Oekraïne steunen. Geef wijsheid, geef inzicht, geef alles wat nodig is om aan dit zinloze geweld een einde te maken. We bidden u, Heren, in hen voor alle volken en mensen die met terreur, met oorlog, met gevolgen van de dood met de gevolgen van de zonde te maken hebben. Heren, wilt u geven dat u midden van deze werkelijkheden besef mag worden dat alle wijsheden en filosofieën en levensbeschouwingen van mensen zo tekortschieten. En dat wij een levensvorst nodig hebben om ons te verlossen van de koning der verschrikkingen. Dat we toch het heilloze gaan inzien van euthanasie en al die andere zogenaamde oplossingen die de wereld dan heeft. Maar dat we die goede dood bij u zouden mogen zoeken. Laat het koninkrijk van vrede, van gerechtigheid, van liefde, van barmhartigheid dan mogen komen in deze wereld. Geef aan predikers, aan zendelingen en evangelisten wat nodig is om uw woord in alle ernst en alle welmenendheid te mogen verkondigen. Laat dat zaad dat gestrooid wordt in de akker van deze wereld mogen vallen in weltoebereide aarde. Dat u de vogelen des hemels weren. Voorkomen dat het zaad op steenachtige gronden valt. Maar geef dat het mag wortels schieten. En dat het vruchten mag dragen van bekeringen van geloof. We bidden u, Heren, voor onze overheden in ons land, in Europees verband, maar ook mondiaal. Heren, wil in gunst op deze arme en ellendige wereld neerzien. En allen die taken en verantwoordelijkheden dragen om te besturen, wijsheid schenken die opkomt uit uw woord. Want als we uw woord verlaten, wat wijsheid zouden we dan toch hebben? Zo zien we op tot u, Heren. Help ons in spreken en luisteren. Doe uw koninkrijk komen. Gedenk aan de kerk die in de verdrukking leeft. Gedenk aan uw volk Israël dat onder het deksel het woord leest. Wilt u uw beloften toch vervullen voor de vervolgde kerk en voor het volk van Israël. En geef dat wij ons mogen verheugen in het feit dat u uw verbond bewaart tot een eeuwigheid. En dat gij uw waarheid nimmer zult krenken. Laat zo uw naam en uw roem wereldwijd toch mogen beklijven en geven, dat uw naam mag worden geëerd en geprezen. Wij vragen u dat in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 39, de versen 3, 4 en 5. 39 vers 3, O Heere, ontdek mijn levenseinde aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Ai, leer mij hoe vergankelijk ik zij. Het vierde gaat niet de mens als in een beeld daarheen, gelijk een schaduw die verdwijnt. En het vijfde nu dan, O Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hopen staat op u alleen. 3, 4 en 5 van Psalm 39. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Na het amen van de prediking zingen wij op Psalm 56, het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Dat is het zesde vers van Psalm 56, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, veel mensen vandaag de dag die zeggen niet bang te zijn voor de dood. En daarom maken veel mensen ook zelf een einde aan het leven door middel van wat zij noemen euthanasie. Onlangs hebben we dat nog in onze eigen omgeving meegemaakt. Iemand in onze omgeving die ongeneeslijk ziek was, uitbehandeld was en dat via social media deelde met een bosje bloemen. Ze had haar laatste bosje bloemen gekocht. Volgende week heb ik een afspraak met de euthanasiearts en dan stap ik eruit. En zo is het gebeurd. Inmiddels gecremeerd en al. Euthanasie. Niet bang voor de dood. De Heer Jezus was wel bang voor de dood. En ieder die het woord van God ernstig gaat nemen. En die dingen waar de catechismus ook over spreekt. De gerechtigheid. En de waarheid van God. Voor wie dat niet alleen maar begrippen zijn. Maar die dat ernstig gaat nemen. Het recht van God. Die gezegd heeft. Het is de mensen gezet te sterven en daarna het oordeel. Voor hem, voor haar, is de dood de koning der verschrikking. Zo wordt hij genoemd. En voor de koning der verschrikking bestaat er niet zoiets als euthanasie. Althans niet de euthanasie van de wereld. Dat is een andere vorm van euthanasie die we dan in de catechismus tegenkomen. En euthanasie, jonge mensen, dat is een moeilijk woord. Een samengesteld Grieks woord. Twee woorden. EU, ui, dat betekent goed of blij, wat je ook in het evangelie. Ui, angelos, dat betekent blijde boodschap, goede boodschap. Nou, zo is er ook een euthanasie. Ui, en dan thanatos betekent dood. Goede dood, een blijde dood. Nou, die kan geen artsje geven. Maar die wordt hier in met name antwoord 43 ons voorgehouden. Ik bedoel in zondag in vraag en antwoord 42. De dood is geen betaling voor onze zonde, maar alleen een afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Dat is een euthanasie. Dat is een goede dood. Dat is een blijde dood zelfs. Een van de oude Puritijnen, Samuel Rutherford, die zei, dan is de dood een welkome vijand. Want die verlost mij van het lichaam der zonde en des doods en die brengt mij in het paradijs. Hier op aarde blijft dat vlees, dat vervloekte vlees, zo zei hij, blijft achter, dat verteert. En het wordt als een zaad gezaaid. In de verwachting dat er een nieuw lichaam op die dode akker, uit die dode akker zal opstaan. Wel, we gaan samen luisteren naar deze zondag, die drie vragen die gaan over Christus en de dood. Christus en de dood. Drie gedachten. Allereerst letten wij op het vernederende in zijn dood. Want dat is de vraag die gesteld wordt. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Dat is dus een vernederende dood. Een tweede. Het waarachtige van zijn dood. Dus vraag en antwoord 41. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Niet schijndood was of zoiets. Het waarachtige van zijn dood. En ten derde. En dat zijn de vragen 42 en 43. Het nuttige uit zijn dood. Waarom? Moeten wij dan sterven? Nou, dan die vraag die ik net heb voorgelezen en dan nog wat voor meer nuttigheid verkrijgen wij. Dan gaat het ook over het leven, het met hem gekruisigd worden. Dus Christus en de dood, het vernederende van zijn dood, het waarachtige van zijn dood en het nuttige van zijn dood. Allereerst dus het vernederende. Daar zet de catechismus toch even een streepje onder. Dat de dood niet bij het leven hoort, maar dat de dood een vernedering is. Een vernedering voor de mens, voor het schepsel. Het kroonjuweel, zo wordt de mens wel genoemd. En jongens en meisjes, je hebt juwelen, diamanten en parels enzovoorts. Dat zijn juwelen, maar nou zijn er ook kroonjuwelen. Dat zijn de juwelen die aan het koningschap verbonden zijn. Die in kronen, in diademen, bij het koninklijk huis horen. Die worden tentoongesteld in musea of worden gedragen op bijzondere gelegenheden. Kroonjuwelen, dat zijn de meest bijzondere juwelen. Nou, zo is de schepping vol van juwelen. Elk leven is een juweel van God. Maar daarbovenop was een kroonjuweel. Het mooiste. Het meest kostbare in de schepping. En dat is de mens. Het kroonjuweel in de schepping. En dat moet nou vernederd worden. Dat moet sterven. De mens die geschapen was om te leven, van hem, van ons allemaal wordt gezegd, ons leven is gelijk het gras. Gelijk een bloem des velds, al zo bloeit hij en als de wind daarover is gegaan, zo is hij niet meer. Dat leven, dat lichaam, dat gaat tot ontbinding over, dat moet tot stof wederkeren. Een vernedering. Wie wij ook geweest zijn, hoe sterk we ook geweest zijn, hoe wijs we ook geweest zijn, wat we allemaal niet gepresteerd kunnen hebben in het leven, hoe veel geld we ook hebben verdiend in het leven, hoe rijk we ook geleefd hebben, hoe oud we ook geworden zijn, hoe knap, hoe mooi we eruit hebben gezien. Maar al die wijsheid, al die kracht, al die schoonheid, alles wat we zijn, wat we hebben, het verdwijnt. Stof zijt gij en tot stof zult ge wederkeren. En dat is iets verschrikkelijks, gemeente, dat we dat moeten ervaren. Dat dat een vast onderdeel is van ons leven. Daar vechten we tegen, daar willen we eigenlijk niet te veel bij stilstaan. Maar zoals ik in het gebed al zei, ook in de maatschappij is er vandaag weer een herdenking. De nabestaanden van die slachtoffers van MH17 hadden vandaag misschien ook liever op het strand gelegen, of ik weet niet wat ze allemaal nog meer willen doen. De wereld wil leven, de wereld wil zich uitleven. De mens heeft zijn plannen en dat mag op zich, ook om op vakantie te gaan. Maar je ziet het bij zo'n MH17 jaren geleden, daar is abrupt een einde aan gekomen. De dood houdt geen rekening met vakantie. De dood houdt geen rekening met leeftijd ook. In de Oekraïne vallen ze elke dag. Ouderen, maar ook jongeren. Van de week trof het mij toen ik op een of andere nieuwssite dat zag. Een meisje met het syndroom van Down, 4 jaar. De ene foto zag je dat kind achter een roze kinderwagentje lopen. De moeder had nog net vlak voor een bombardement een selfie genomen en een ogenblik later lag dat kinderwagentje om, meisje overleden, de moeder ernstig gewond. Dat is de werkelijkheid. Een afschuwelijke werkelijkheid. Waar we niet mee te maken willen hebben, maar die echt komt. De dood, zo hebben we gelezen uit Romeinen 5, is tot alle mensen doorgegaan. Niet alleen die oude en zieke mensen, die zien we natuurlijk ook in onze omgeving. Dat is de gewone gang van het leven, zeggen we, dat ouderen, ouders aftakelen. En dat is al een vreselijk iets om mee te maken. Je oude vader, je oude moeder minder ziet worden. Lichamelijk, maar ook verstandelijk soms. Wat een pijn geeft dat. En dat het op een gegeven moment ook je eigen leven binnen gaat komen. We ontsnappen er niet aan. Hoe lang we misschien ook strijden en welke middelen we misschien ook gebruiken om die dood maar uit te stellen. Maar er komt een dag die heel nadrukkelijk op de kalender zal zijn aan te wijzen. Net zo nadrukkelijk als onze geboortedag zal er ook een dag zijn die onze kinderen, als ze ze mogen hebben, of onze kleinkinderen of andere familieleden zullen herdenken als de dag waarop u, waarop jij, ik, gestorven ben. Die dag waarop we voor de laatste keer de zon hebben zien schijnen. Wanneer we voor het laatst hebben gedronken, gegeten. En waarin we voor die laatste keer de adem zullen uitblazen. Het moment waarop ons lichaam gaat verstijven. Dat anderen dat lichaam gaan wassen. En in een kist zullen leggen. De dag dat er afscheid wordt genomen. Dat we begraven zullen worden. En dat dat lichaam waarvoor we misschien zo goed hebben gezorgd, tot stof zal vergaan. Een afschuwelijke werkelijkheid, een vernedering voor de mens die geschapen is om te leven. Niet voor de dood op deze wereld door de Heere is gebracht. Maar een gevolg van de zonde. De ziel die zondigt, die zal sterven. En nu wordt dat dus op Christus toegepast. En wordt die vraag gesteld: waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? En dat is een vraag, gemeente, vol ontroering. Dat is een vraag vol van huivering, van diep ontzag. Want Christus en de dood, die horen niet bij elkaar. Hij heeft gezegd: ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. De vorst des levens. En de koning der verschrikking, gemeente, die gaan niet samen. Dat is een huiveringwekkende vraag die hier wordt gesteld. Waarom heeft nou Christus, de levensvorst, zich tot in de dood moeten vernederen? Hij als geen ander, gemeente, heeft de dood gepeild. Hij heeft er als geen ander voor gevreesd. Als geen ander ook overgeweend. Want hij weende bij het graf van Lazarus. Bij het graf van zijn schepsel, zijn kroonjuweel. Hij heeft niet alleen vanuit een soort gemis geweend over een vriend. Natuurlijk, dat zat er ook in. Maar hij heeft geweend als de schepper. Die zag hoe de zonde zijn schepsel, zijn kroonjuweel had aangetast. En in het graf had gebracht, hoe hij daar al lag. En zo zegt Martha, hij riekt nu al. Tot ontbinding overgegaan. En toen hij zelf dicht bij de dood kwam, toen de schaduwen van de dood zich over het leven van de Heer Jezus Christus gingen uitstrekken, toen begon hij angstig en zeer bedroefd te worden. Zeer bevreesd. Het doodzweet werd tot grote druppelen bloed. De dood die naar Christus toe kwam, het kon eigenlijk niet. De Zoon van God, de eeuwig levende, moest sterven. En waarom? Het antwoord van de catechismus luidt: daarom dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. Dus de vorst van het leven, de Zoon van God, de Heer Jezus Christus, moest sterven en het motief daarvoor ligt in de deugden van God. Want hier worden twee deugden of eigenschappen van God genoemd, die de dood van Christus noodzakelijk maakten. Waarom hij moest sterven. Gods gerechtigheid en Gods waarheid. Gods gerechtigheid, dat wil zeggen, Gods recht eiste dat de zonde met de dood bestraft moest worden. De ziel die zondigt zal sterven. Het loon op de zonde is de dood. Gods waarheid, dat God waarachtig is, eiste de dood van de zondaar. Dat had hij uitgesproken. Die zal sterven, die ziel die zondigt. En gemeente, wij krijgen hier een aanwijzing hoe zwaar God de zonde taxeert. En wat nou Gods gerechtigheid en Gods waarheid betekenen. Wij taxeren de zonde van nature heel anders dan God dat doet. Onze gerechtigheid en onze waarheid, die marchanderen nogal eens met de zonde. En wij vergoelijken de zonde en wij doen de zonde vrij makkelijk soms. En als dan de justitie van God in werking treedt, als hij gaat straffen, zoals dat hier staat, en zoals de Bijbel ons dat leert, dat de bezoldiging der zonde de dood is, dan komen wij in opstand. Dan gaan we vragen stellen. En waarom? En waar is God in dat lijden? En waarom staat God het allemaal toe? En begrijpt u mij goed, gemeente, ik heb die vragen ook, dat zit in ons mensen. Omdat wij die zonde zo bagatelliseren, zo vergoelijken, er lichtvaardig over denken en dat soms zo makkelijk doen. Daarom hebben wij het moeilijk met de gerechtigheid en de waarheid van God. Maar hier, gemeente, laat het zien, laat de Heere zien in zijn woord, door middel van de catechismus, hoe hij de zonde taxeert, wat er voor nodig was. Als we dat lijden en sterven van Christus bezien, gemeente, dan zien we hoe God de zonde taxeert, hoe hij hem straft. En nu is het in het geestelijke leven, gemeente, ook vaak zo dat wij te licht over de zonde denken. Er zijn mensen die denken dat je, nou ja, met een belofte er wel komt. En je hebt toch de belofte en je bent toch gedoopt en nou, dan zit dat wel goed. Je bent toch een gelovige enzovoort. En ze zijn er met een belofte zomaar uit en ze kunnen grijpen naar zo'n belofte wanneer ze willen. En er is geen sprake van strijd, want je hebt de belofte. En andere mensen die doen dat met een beetje gemoedelijkheid, met een beetje vroomheid en een beetje ernst enzovoort. Een aandoening. En eigenlijk, gemeente, zien we daarin ook een soort onderwaardering, een marchandering met de gerechtigheid en de waarheid van God. Een bagatellisering van de zonde, want gemeente, de zonde, die wordt niet weggenomen met alleen een belofte. En die wordt niet weggespoeld met wat gemoedelijkheden. God eist betaling. Onze zonden maken ons schuldig en brengen ons voor de rechterstoel van God. En dan zegt God, betaal mij hetgeen gij schuldig zijt. De zonde moet gestraft worden. En het kan niet zo zijn dat we met een beetje godsdienst, met een beetje aandoeningen of met een belofte die we dan hebben gekregen, dat het daarmee allemaal opgelost is. Zagen we nog dat Jozef ook een belofte had gekregen van God door middel van die dromen. Maar Jozef ging met zijn beloften de dood in. Werd in de slavernij gevoerd. Kwam in de gevangenis terecht. En hij had geen zicht meer op hoe God dat ooit nog zou gaan vervullen. En dat ging met Jacob eigenlijk net zo. Hij bewaarde die zaak wel in zijn hart, maar hij heeft jaren getreurd en jaren geweend, denkend dat Jozef, dat de drager van de belofte, gestorven was. Gemeente, zo gaat het in het geestelijke leven. God gaat dat beproeven. Die heerlijkheid gaat niet anders dan in de weg van het lijden zich openbaren in het leven van Gods kerk. Door de diepten heen. In het leven van een kind van God, gemeente, daar zal de Heere, zoals dat bijvoorbeeld door Jesaja gezegd is, een mens met de justitie in aanraking brengen. Komt en laat ons samen rechten. Dat is een zaak die in het leven van Gods kerk zal plaatsvinden. De een zal daar dieper in worden doorgeleid dan de ander. Maar de gerechtigheid en de waarheid van God, die eisen dat. Dat een mens ernstig met de gerechtigheid en de waarheid van God in aanraking komt. Dat hij weet en dat hij beseft en dat hij vraagt, hoe zal ik nou rechtvaardig voor God verschijnen? Hoe kan ik weer voldoen aan die gerechtigheid van God? Hoe kan ik recht voor God komen te staan? En dat is iets, gemeente, wat wij niet kunnen bewerken. Daar hebben wij de middelen, de mogelijkheden niet voor. Wij kunnen niet rechtmaken wat krom is. Wij kunnen niet betalen wat we schuldig zijn. Hij kan de prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Maar nu openbaart, gemeente, de Heer in zijn woord en ook in deze zondag, dat God die mens, die zondaar, een uitweg biedt. Een mogelijkheid om genade te ontvangen, om door recht verlost te worden. En dat door tussentreding van zijn zoon, die als borg in plaats van een schuldig volk genoeg doet aan de gerechtigheid en aan de waarheid van God. Die de straf draagt. Die zorgt dat God zijn waarheid nimmer zal krenken. Dat er geen woord van God op de aarde neervalt. Dat God kan vasthouden aan zijn recht om de zonde te straffen. Daar ligt nou dat goddelijke plan achter. De raad des vredes. Dat God zijn liefde weer kan openbaren aan zondaren. Daar heeft hij een weg voor gevonden door zijn zoon te zenden. We hebben vanochtend gezien, heel aanschouwelijk vanuit de Jozefs geschiedenis, hoe dat min of meer vanuit die schaduwen van Jacob en Jozef gestalte krijgt. Jacob, je zou kunnen zeggen, daarin zie je de gestalte van God de Vader oprijzen, die al zo lief die goddeloze zonen had, die daar in Sichem terugkeerde tot die oude zonde, dat hij ze al zo lief had. Bezorgd was om hun welstand. En daartoe zijn enige geliefde zoon gezonden heeft. Ga naar uw broederen. Zoek ze. Vraag naar hun welstand. En daarom ging Jozef. Gemotiveerd door zijn vader. Nou, gemeente, zo is het geestelijk ook. God is liefde. En die liefde die heeft hij geopenbaard in de zending van zijn zoon. Door middel van zijn zoon is hij gaan zoeken en zalig maken wat verloren was. Die zoon is gekomen ook gedreven door diezelfde liefde. Is hij het verlorene, het doodschuldige gaan zoeken. Gedreven door die zoekende liefde. En daarom is Christus geboren. Daarom is hij in de stal van Bethlehem neergelegd. Een bewijs van de liefde van God. Daarom is hij vanaf de kribbe naar het kruis in dat spoor van bloed en van tranen gegaan. Daarom is hij tot in de dood vernederd. Daarom is hij begraven geworden. En dat heeft hij dus zelf gedaan. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen. Zichzelf dus. Dat is een activiteit. Dat is hem niet overkomen. Nee, dat heeft hij zelf gedaan. Gewillig. Ik kom, o God, om uw wil te doen. Toen is de goddelijke justitie in actie gekomen. Mag ik het zo zeggen, gemeente? Gods waarheid en Gods gerechtigheid hebben 4000 jaar lang eigenlijk op straat gelegen. God heeft mensen opgezocht, heeft mensen bekeerd, heeft mensen in de hemel opgenomen. Maar dat heeft 4000 jaar geduurd voordat er aan Gods waarheid en Gods gerechtigheid genoeg gedaan werd. Dat heeft Christus gedaan. En al die tijd heeft God zijn waarheid en zijn gerechtigheid uitgesteld en uitgesteld en uitgesteld. Ziende op die zoon die eenmaal zou komen en die gerechtigheid zou volbrengen. Die zou betalen wat zijn volk schuldig was. Die goddelijke liefde, die werd bewezen in de zending, in de geboorte, in het lijden, in de dood van de Zoon van God. En gemeente, nogmaals, wij kennen deze klanken natuurlijk, wij kennen deze geschiedenissen, deze heilsgeschiedenis. Maar ik hoop, gemeente, dat er iemand met verwondering in zijn hart luisteren mag. Voor wie het een openbaring wordt, dat hierin nou de uitweg gepredikt wordt. Dat hierin het middel wordt aangereikt. Als God zijn Zoon in het evangelie aanbiedt. Als de weg, de waarheid en het leven. Als de opstanding en het leven waarbij hij de belofte verkondigt. Wie in hem gelooft, die zal leven, al waar hij ook gestorven. De straf die ons de vrede aanbrengt, zo zegt de profeet, die was op hem. In hem is er een volkomen verlossing. En dat wordt nou zo'n wonder voor mensen die de zonde gaan zien zoals dat God ze ziet. En die Gods gerechtigheid ernstig gaan nemen. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Die het niet alleen maar met een belofte kunnen doen en niet alleen maar met een psalmversje. Al zeggen we natuurlijk daar op zich niks van, want God werkt door zijn woord, God werkt door psalmversen. Maar die wel met de vraag blijven lopen, maar hoe kom ik nou rechtvaardig voor God? Hoe kom ik dan van mijn schuld af? Hoe kan ik mijn zonden kwijtraken? Hoe kan ik die welverdiende straf ontgaan? Hoe kan ik wederom tot genade komen? Die wel eens met de rug tegen de muur staan. Als God met ze gaat rechten. Hier ligt de weg. Hier ligt het middel. Christus heeft zich tot in de dood moeten vernederen. En zo zegt de catechismus, dat is ook een waarachtige dood geweest. Om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven is, is hij ook echt begraven. Dat moest ook gebeuren, want er zijn natuurlijk allerlei theorieën in omloop die de dood van Christus min of meer betwijfelen. Of beter gezegd, die de opstanding van Christus willen betwijfelen. Want dat is iets wat niet geloofd kan worden. Daarom hebben moderne theologen gedacht, ja, er lag wel iemand in dat graf, maar dat is waarschijnlijk een ander geweest. Zo heb ik het een keer gelezen, Pontius Pilatus, die heeft een list bedacht dat een of andere crimineel, of sommigen zeggen ook Judas, dat die in plaats van Christus in het graf gelegd is. Die was toch niet herkenbaar door alle zweepslagen, door alle klappen, door al het lijden. Men heeft niet geweten wie dat het was en men heeft maar een lichaam begraven en de discipelen dachten dat het Jezus was. En Jezus is daarna levend verschenen, maar dat kon omdat hij helemaal niet gestorven was. En een ander die zegt, nou de Heer Jezus, ja die heeft wel aan het kruis gehangen, maar door het bloedverlies en door de pijn is hij in een soort schijndood terechtgekomen. En men heeft gedacht, nou hij is overleden, we leggen hem in het graf. En daar in de kilte van het graf, daar is hij weer bijgekomen en hij is inderdaad alweer opgestaan. Maar hij was nooit echt gestorven. Maar gemeente, de mensen om de Heer Jezus heen hebben gezien dat hij waarachtig gestorven was. Dat hebben die soldaten gezien. In het Johannes-evangelie wordt er dan gezegd, er kwam bloed en water uit toen die soldaat die speer in die zijde stak. Er is een hele theorie over waar ik nu niet op inga. De discipelen hebben gezien dat hij overleden was. En ze hebben hem begraven vanuit de overtuiging, hij is waarachtig gestorven. Dat was ook te zien aan de reactie van de discipelen. Ze hebben zich opgesloten, ze hebben getreurd, ze hebben geweend. Ervan overtuigd, hij is waarachtig gestorven. En dat is ook heel noodzakelijk, gemeente, dat dat beleden wordt. Want Paulus die zegt ergens, als het gaat over de dood van Christus en als het over de opstanding van Christus gaat, als dat niet werkelijk gebeurd is, dan is ons geloof ijdel. Dan is het leeg. Dan bent u nog in uw zonde, zegt hij in 1 Korinthe 15, en dan zijn al degenen die in Christus ontslapen zijn, verloren. Dus hij is waarachtig gestorven. En dat moet onderstreept worden, om straks ook de opstanding van Christus als een wonder te mogen en te kunnen verkondigen. Want het graf van Christus, gemeente, dat ligt vol beloften. Dat is zwanger van de belofte van God. Zoals bijvoorbeeld Psalm 16. Petrus haalt het nog aan in zijn Pinksterpreek. Waar de Heer Jezus sprekend vanuit Psalm 16 wordt aangehaald. Gij zult mijn ziel in de hel niet vergeten. En gij zult niet toestaan dat uw heilige de verderving zie. Gij zult mijn ziel in de hel niet vergeten. De hel, dat is niet in de Bijbel altijd de plaats waar de verdoemden zijn, waar de duivel is, waar de verlorenen zijn. Maar de hel, dat is soms ook het graf. Nou, dat is in Psalm 16 zo bedoeld. Gij zult niet toestaan dat uw heilige verderving zie. Hij zal niet tot ontbinding overgaan. De dood moet het verliezen van de vorst des levens. De koning der verschrikking moet buigen voor de paasvorst. Maar hij was waarachtig gestorven. Hij is daarom ook begraven geworden. Een gemeente, dat wordt hier gepredikt in het troostboek ook echt inderdaad als een troost. Een troost voor het volk van God. Dat in dit leven heeft leren vrezen voor de dood. Dat de koning der verschrikking ernstig heeft leren nemen. Die de gerechtigheid en de waarheid van God in hun leven hebben leren kennen. Die iets ervan hebben gezien wat Jesaja zegt. Komt en laat ons samen rechten. Die gezien hebben dat de schuld uit het leven moet. Dat de zonden uit het leven moeten. Want dat is wat de dood tot de verschrikking maakt. Paulus noemt dat ergens de prikkel van de dood. De angel in de wond. De splinter die een wondje in je hand zo extra pijnlijk maakt. De prikkel, de angel, de splinter. Wel, de dood heeft ook zoiets. En Paulus zegt dat is de zonde. Wat de dood zo ernstig maakt voor een mens die de waarheid en de gerechtigheid van God heeft leren kennen, dat is de zonde. God zal op de zonde terugkomen. God zal recht gaan spreken. God zal oordelen over ons leven. Hij zal alles in het gericht brengen wat goed of kwaad is geweest in ons leven. Gods gerechtigheid en Gods waarheid, gemeente, die gaan mee op onze sterfdag. Die gaan mee tot voor de rechterstoel van God. en van Christus. En voor wie dat ernstig heeft leren nemen. En voor wie ook ernstig heeft leren nemen en tot zijn verwondering over me heeft mogen leren wat deze zondag ons leert, dat Christus zich in de dood heeft leren vernederen om zoals borg voor de zijnen de straf te dragen. Voor hen ligt de troost in de begrafenis van Christus, dat zijn dood waarachtig is, dat hij werkelijk gebogen heeft onder dat oordeel. Dat hij de koning der verschrikking heeft ontmoet. Dat hij dat graf is ingegaan. En dat hij gezegd heeft, ik voor u. Dat hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Wie daardoor Gods geest bijgebracht wordt. Vanuit die gerechtigheid en die waarheid Gods voor hem, voor haar is de dood niet het eindpunt. Daar is het graf geen bodemloze put meer voor. Maar zo zegt de catechismus, dat is slechts een doorgang naar het eeuwige leven. En dan moet dat lichaam wel begraven worden, ook Gods kind moet begraven worden. En dat blijft een hele zaak. De dood blijft de laatste vijand. En ook als Gods kind aan de dood denkt, dan kan vrees en angst en opzien een mens toch zo in beslag nemen. Maar ziende op Christus is het toch mogelijk. Want hij maakt dat graf tot een doorgang naar het eeuwige leven. En is dat graf daarom ook geheiligd door Christus. En daarom, en dat is de christelijke leer over de begrafenis, over de lijkbezorging zoals het wel genoemd wordt. De aartsvaders hebben een dode begraven. En de Heer Jezus is in het graf gelegd en daarom zal een christen niet kiezen voor een oven om verbrand te worden, maar die volgt de Godzaligen en die volgt de Heer Jezus Christus ook in het graf. Het graf en de begrafenis, dat heeft, aan de ene kant is dat iets eervols. Hè, dat de begrafenis in de Bijbel tegenovergesteld, als een mens niet begraven werd, dan is dat iets oneervols. Izebel is een voorbeeld die door de honden werd gegeten. Haar bloed werd opgelikt door de honden. Dat is iets oneervols. Of als mensen werden verbrand zoals Achan de dief, een teken van het oordeel van God. Daarom een begrafenis, dat heeft iets eervols in zich in de Bijbel. Als iemand verzameld werd tot zijn vader en begraven werd, een eervolle begrafenis. Christus volgend in het graf. Maar tegelijkertijd blijft het iets oneervols, iets vreselijks. Dat een mens sterven moet, dat een lichaam begraven wordt. Maar te midden van die laatste vijand, is er dan die troost? Is er dan dat uitzien? Christus is dat graf ingegaan. Hij heeft dat graf geheiligd. En nu wordt dat graf tot een plaats waar dat lichaam gezaaid wordt. De begrafenis wordt daarom ook wel eens een dodenakker genoemd. Dat is naar aanleiding van 1 Korinthe 15, waarin Paulus zegt dat Gods volk, iemand die door Christus gekocht is, iemand die verlost is van de zonde, diens lichaam wordt gezaaid in oneer, maar wordt opgewekt tot eer. Het lichaam dat wordt gezaaid, het vergaat tot stof, maar daar ligt het te wachten totdat het op mag gewekt worden met dat nieuwe leven, met dat nieuwe lichaam. En zoals een zaadje, jongens en meisjes, in de grond wordt gelegd. Als je dat een paar dagen laat liggen en je gaat het weer opgraven, dan denk je, daar komt niks van terecht. Dat mooie, blinkende, groene zaad bijvoorbeeld, dat bootje, dat ligt daar in de aarde, maar dat vergaat, dat sterft. Maar uit dat stervende zaad, daar wordt dan dat nieuwe plantje geboren. En zo zegt Paulus is het ook met het lichaam van een kind van God. Dat wordt gezaaid in oneer op de dode akker. Maar in de verwachting dat er een nieuw geheiligd lichaam uit opgroeien zal. En dat is de troost van de begrafenis en van het graf van de Heer Jezus Christus. Hij maakte tot een doorgang naar het eeuwige leven. En dan het laatste wat de catechismus ons nog wil meegeven als het gaat om de begrafenis. Wat voor nuttigheid is daar nou nog meer uit te halen? En dan wordt er gezegd dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven worden, opdat de boze lusten des vleeses in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Kijk, tot nu toe is het gegaan, gemeente, over de dood van de oprechte. En Biliam die wilde de dood van de oprechte mensen sterven. En met hen dat eeuwige leven binnengaan. Mijn uiterste, zo zegt hij, zij gelijk het zijne. Maar willen wij, gemeente, de dood van de oprechte sterven? En willen wij met het volk van God gezaaid worden en opgewekt worden in eer en doorgaan tot het eeuwige leven, dan moeten wij ook het leven van de oprechte begeren te leven. We kunnen soms mensen met jaloersheid nastaren. We hebben allemaal misschien hopelijk toch wel eens een kind van God zien sterven. Een godzalige vader of moeder. Een bekeerde opa of oma of mensen in onze omgeving waar je nou met jaloersheid naar kijkt. Dus je ziet hoe sommige mensen mogen heen gaan. In de hopen van het eeuwige leven. Kennen we die woorden van Biliam? Mijn ziel, sterven de dood des oprechten. Maar willen we nou zo'n dood kunnen sterven, gemeente, dan moeten wij ook dat leven van die oprechten leren leven. En dat leven, zo zegt Paulus, en zo wordt het in de catechismus hier ook herhaald, dat is een stervend leven. Dat wil zeggen, dan word je met Christus gekruist. Dan sterf je met Christus, dan word je met hem begraven. Dan moet die oude mens gekruisigd worden. En het is een heel treffend woord dat de catechismus dat uit de Bijbel heeft gehaald. En dat dat hier wordt getypeerd als het christelijke leven. Dat is aan de ene kant een stervend leven. Gekruisigd leven, dat is iemand die stierf van langzame, die stierf van pijnlijke dood. Iemand die gekruisigd werd, die was niet van het een op het andere ogenblik gestorven, zoals iemand die onthoofd werd of zo. Of die neergeschoten werd. Nee, dat duurde uren, dat duurde soms dagen. Een langzame, een hele pijnlijke dood. En dat wordt nou als iets typisch voor het christelijke leven gekenmerkt. Voor het vleeselijke leven. Dat moet sterven. Maar dat is iets dat vergeleken kan worden met de kruisiging. Dat gaat heel langzaam. Dat is pijnlijk. Je oude mens die is niet in één klap dood. Dat gaat heel langzaam. Die blijft nog heel lang leven. Die blijft zich nog heel lang vertonen. Die blijft zich nog heel lang roeren. Maar hij heeft de doodsteek gekregen. Een christen die leert sterven aan zichzelf. Die leert nee te zeggen tegen de zonde. En al zal dat in de praktijk van het leven soms heel moeilijk zijn. En al blijven er de overblijvende zonden en de zwakheden. Maar de pijn van die strijd wordt gevoeld. De pijn van dat stervende leven dat wordt gevoeld. De strijd die er is, zoals bijvoorbeeld Paulus in Romeinen 6 dat zegt. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En daarom zegt Paulus in 1 Korinthe 5, en nu sterf ik alle dagen. Dat is natuurlijk één kant van de zaak. De catechisme spreekt ook over de bekering als de opstanding van de nieuwe mens. Maar hier wordt de nadruk gelegd op dat kruisigende bestaan. Met hem sterven. Met hem begraven worden. Mogen wij dat leven kennen, gemeente? Dit aspect van het christelijke leven. Dat de zonde ernstig gaat nemen. Dat zichzelf gaat zien zoals God dat ziet. Dat met name ook geleerd wordt door de dood van Christus hoe God de zonde taxeert. Dat dit nu nodig was. Tot betaling van mijn schuld dat de Zoon van God, de vorst des levens, gekruisigd moest worden. Wie in de beleving wel eens op Golgotha is geweest. Wie in de beleving de dood van de Zoon van God wel eens heeft aanschouwd. Die zal toch niet makkelijk meer kunnen zondigen. Ik zeg niet dat zo iemand niet meer zondigt. Maar het zal niet makkelijk meer gaan. En als de zonde werkelijkheid is, die zal daar de smart over kennen. Die zal daar de pijn over gevoelen, want dit deed ik hem door al mijn zonden aan. En daar zal toch een hernieuwde strijd uit geboren worden. Daar zal toch een biddend leven uit geboren worden. Heere, leer mij strijden. Leer mij de zonde zien zoals dat u ze ziet. Maak toch dat ik niet zo makkelijk meer zondig. Want u hebt er zo verschrikkelijk voor moeten lijden. En daarom u die genade mag kennen. U moet maar veel met deze dingen bezig zijn wat het Christus gekost heeft. Zijn dierbaar, zijn kostbaar bloed. Zijn lijden en zijn sterven. Dat is het wapen in de strijd tegen de zonde. Om nee te zeggen waar je vlees om vraagt. Om af te zien wat de wereld je aanbiedt. Dat te kunnen beleven wat Paulus zegt. Ik ben met Christus gekruisigd. En ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God. Die mij heeft liefgehad. En zich voor mij heeft overgegeven. Amen. zoeken wij nog Gods aangezicht. Heer, aan het einde van deze beide diensten gekomen, willen wij u bidden of dat u zelf het gesproken woord wil achtervolgen met uw geest. En dat het onze harten mag verbreken. Uw opzoekende zondaarsliefde. Zoals we vanuit de oude geschiedenis van Jacob en Jozef vanochtend hebben overdacht. De werkelijkheid van ons leven. Dat het een damp is. Een afgaande schaduw. En dat de dood ieder uur wenkt. Maar bovenal dat de troost van het graf van Christus ons mag onderwijzen. Dat hij waarachtig gestorven is. Maar ook waarachtig die dood heeft overwonnen. En de dood voor uw volk en kinderen tot een doorgang tot het eeuwige leven gemaakt heeft. Heere, schenk ons deze dingen te kennen. De gerechtigheid en de waarheid Gods. De ernst van de zonde. Maar ook de mogelijkheid om door die borg nu te worden ontslagen van schuld en straf. En achter hem te mogen schuilen in het gericht van God. Heere, wilt u met ons zijn het verdere van deze avond. En het deze week die we begonnen zijn. Met ons behoeden en beveiligen. In de vakantie als we die mogen hebben. Of op het werk dat nog gedaan mag worden. Wees met de kinderen en met de jongeren. Geef ook dat we, als we elkaar enkele weken onder de bediening van het woord hier niet ontmoeten, gespaard en gedragen mogen worden. Dat we op uw tijd ook weer aan elkaar verbonden mogen worden. Bewaar ons in die tussentijd voor een onverwachte en onverzoende dood. Bewaar voor ongelukken ook op onveilige wegen. Als sommigen ook een lange reis zullen maken. Heren, brengen ieder veilig op de plaats van bestemming en ook weer veilig thuis. Geef ons weken van rust. Niet een ijdele, een lege rust, maar geef ons iets te zien van de rust die overblijft voor het volk Gods. Dat we niet alleen even mogen pauzeren, maar dat we de rust mogen vinden die bij u te verkrijgen is. En dat kan alleen door dat bloed dat gestort is, door de betaling die plaatsgevonden heeft op Golgotha. Wilt u ons bewaren voor de zonde en voor de boze? En gedenk ook in de komende weken de broeders die hier het woord mogen bedienen, ook in een leesdienst, sterk ook de ouderlingen die daartoe ook een taak hebben. En wilt u in ieder van ons gedenken, in alle omstandigheden, wij bidden het u uit genade alleen en om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 68, het 10e vers. Geloofd zijn God met diepst ontzag. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Het 10e van Psalm 68.
Thank you.
ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.